Goedemorgen allemaal. Hartelijk welkom in deze dienst van Evangelie Gemeente De Oase. De Heer is met ons en wij gaan ook nu de paaskaas aansteken. En deze kaas hebben we niet nodig voor licht, want ja, we hebben licht genoeg. Maar als we kijken naar het flikkerende lichtje, dan bedenken we, Jezus heeft gezegd, ik ben het licht van de wereld, het licht voor de wereld. En hij heeft onze duisternis verlicht, waardoor we met blijdschap hier kunnen staan. De spreker vanochtend is Connie Karsten, die is van heel ver gekomen, helemaal uit Nijenheim. En de titel van haar preek is Vergeving, Genade en Verantwoording. Vergeving, genade en verantwoording. Het is niet allitererend, maar wel goed te onthouden. Vergeving, dubbele punt, genade en verantwoording. Mag ik voorgaan in gebed. Vader in de hemel, dank u wel dat we hier bij elkaar mogen komen in de naam van uw Zoon. Dat we zowel de vrijheid hebben als de gelegenheid, als de gezondheid. Dat we hier in rust kunnen zijn, niet bang voor invallen van politie of militairen. Niet bang voor invliegende raketten of kruisraketten. Dank u wel voor die genade die niet overal is. En dan in deze momenten denken we aan de situatie in de Oekraïne, waar heel veel burgers in gevaar zijn, waar heel veel Oekraïnse soldaten hun plicht doen en hun leven riskeren, en waar heel veel Russische soldaten zijn waar ze niet zouden moeten zijn. Wees hen daarbij, president Zelensky, maar dan bidden we ook voor president Poetin van Rusland, dat hij zal inzien dat hij die oorlog niet kan winnen, niet mag winnen, niet moet winnen, waardoor er toch een weg moet komen of kan komen tot een stilstand, tot een weer vrede. Bidden daartoe ook voor onze eigen regeringsleiders, dat ze wijsheid hebben, maar ook moed, zodat we inderdaad niet een deel zijn van het probleem. Maar ondertussen danken we ook voor alle vreugde die we hebben. De zon die schijnt, de zekerheden die we hebben. En we bidden ook nu voor de hulp en bijstand van uw Heilige Geest. Kom Heilige Geest, open onze harten voor u, voor uw woord, voor elkaar. En aanvaard ook onze lof, onze dank, onze aanbidding. Amen. Vandaag is zondag, de dag van de opstanding. Het is ook de vierde Lijdenszondag, de vierde van de zes. En deze zondag, traditioneel, is dan de zondag die zegt verheug u. In Latijn laudate, laudate, verheug u. En dan is de schriftgedeelte Jesaja 66, vers 10. Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar. Laat allen die om haar treuren nu samen met haar jubelen. En inderdaad, we hebben alle reden tot blijdschap. Immers, wij leven. We zijn nog enigszins mobiel of zeer mobiel. We hebben een dak boven ons hoofd, inkomen. We zijn geen vluchtelingen. We zijn niet beter dan vluchtelingen. We zijn niet beter dan soldaten, al dan niet vrijwillig. Maar door Gods genade hebben we die vrijheden. En dus mogen we ons verheugen. En bovenal mogen we ons verheugen omdat God voor ons is. God is voor ons, achter ons, met ons. En in die zin, wat ons ook overkomt, wat er ook gebeurt, wij kunnen ons verheugen, want we hebben nu reeds een voorsprong en we hebben de hemel in zicht. Amen.
Ik vind het altijd heel boeiend om te lezen welke teksten er gelezen worden in andere kerken. En soms neem ik dat over of laat ik me inspireren daardoor. Een andere keer denk ik mooi, maar nu niet voor mij of nu niet voor ons. De Bijbel is zo vol en zo rijk. Ja, er is altijd iets te vinden. Maar ik vind het ook niet erg om naar een ander te kijken en te zeggen, hé, wat heb jij gevonden? En zo ontdekte ik dat op de vierde Lijdenszondag in heel veel kerken er een moment van verlichting is, zou je kunnen zeggen. Lijden, lijden, lijden. En dan de vierde zondag is daar deze tekst, en John heeft hem al voorgelezen, verheug u. kan dat nou? We zitten toch nog midden in de lijdenstijd. Het idee is, ja, we zitten midden in de lijdenstijd, maar er komt iets anders aan. Er komt opstanding, feest. En om dat alvast een beetje te proeven, gaat men in heel veel kerken deze zondag teksten lezen van blijdschap en liederen zingen van blijdschap. En vandaar dat ik zelf ook, want ik heb de liederen uitgekozen voor deze zondag, liederen zocht die spreken van blijdschap, feest. Is het nu feest? Voor sommigen van ons misschien wel, maar voor anderen, en we denken met name aan de gebieden waar oorlog is, we denken aan de gezinnen waar pijn en verdriet is, om wat voor reden dan ook. Ja, daar is het niet, is het geen feest. En dan toch liederen zingen van feest. Feest, als het hier nog niet gerealiseerd is, dan weten we, er is een dag van de opstanding die we gedenken. Er is ook een dag van de grote opstanding. Als alles in elkaar en bij elkaar komt. En vanwege dat grote feest mogen we ook vrolijke liederen zingen vandaag. Dus vandaar onze nadruk. Ik wil vandaag iets zeggen, iets met jullie delen over vergeven. En ik heb het onderwerp genoemd vergeven, genade en verantwoordelijkheid. En dat is naar aanleiding van een gelijkenis uit de Bijbel. Maar voordat ik zover ben om die gelijkenis voor jullie te lezen, wil ik eerst dit zeggen over vergeven. Sommigen zullen zeggen, oh wat fijn dat daar vanmorgen over gesproken wordt, vind ik zo'n belangrijk onderwerp. En anderen zeggen, oh nee, niet weer over vergeven. Ik heb er al zoveel over gehoord. Cursussen gevolgd, boeken gelezen. Ik ben het onderwerp een beetje zat. Voor beide kanten heb ik begrip. Je kiest biddend een onderwerp, maar niet iedereen is altijd onmiddellijk daardoor aangesproken. En toch weten we allemaal dat vergeven een belangrijk onderwerp is. Nu is het niet mijn bedoeling vanmorgen om een hele lezing of een hele preek te geven over vergeven. Dan zouden we een paar dagen bezig zijn. Bovendien, zoals ik al zei, velen van jullie hebben daarover gelezen, hebben daarover gestudeerd. Dat zou veel en veel te veel worden. Maar wat ik graag wil doen, en dat leer ik steeds meer, is om naar één Bijbelgedeelte te kijken en te zeggen, wat staat in dat gedeelte over vergeven? En wat leren we? En daarom heb ik ervoor gekozen om alleen te spreken vanmorgen over Matteüs 18. Maar natuurlijk af en toe aan de zijlijn komen er ook wel andere opmerkingen bij. Nog één ding wat ik wil delen, en dat is dat sommige mensen zeggen, ja, het moet. Dan heb je weer een nieuwe wet erbij. Je hebt al zoveel wetten wat je moet doen, denken ze. Nu komt er nog een nieuwe wet bij. Je moet vergeven. En in mijn familie lopen ook zulke mensen rond en dat heeft tot hele nare discussies geleid. Want het onderwerp is breder en ingewikkelder dan het moet. Bovendien, als er iets in de Bijbel staat wat belangrijk is, dan moeten wij ons altijd afvragen, voor wie is dat geschreven? En bijna altijd is de boodschap eerst voor ons, voor onszelf. En is het niet een boodschap waarbij wij het vingertje moeten wijzen. Heb je al vergeven? Je moet vergeven. Ik gebruik graag de illustratie van een meisje in een evangelisatiecampagne. Ze was daar voor het eerst. En ze had jarenlang rondgelopen met het idee, kan ik wel bij God terecht? Er was heel veel woede in haar en agressie, omdat lang geleden haar broer haar meerdere malen had misbruikt. En ze had dat nog nooit met iemand gedeeld. En in die samenkomst werd ze aangesproken door het woord. En ze ging naar voren. En ze vertelde voor de allereerste keer van haar leven haar verhaal. Aan degene die daar de nazorg deed. En het eerste wat deze man tegen haar zei is, heb jij je broer wel vergeven? Ze kromp in elkaar, ging terug naar haar plaats, verliet de zaal en is jarenlang niet meer terug geweest in de kerk of in een samenkomst. Moest zij dan niet haar broer vergeven? Ja, maar er moesten ook nog een paar andere dingen gebeuren. Genezing, herstel, het hele verhaal onder ogen zien met goede begeleiding. En niet iemand die alleen maar zei, en, heb jij al vergeven? Zo werkt het niet. Het is niet een mechanisme. Het is niet een nieuwe wet. Het is een mogelijkheid om vrij te worden. Maar mensen moeten daaraan toe zijn en hebben daarbij goede begeleiding nodig. Dus het moet, en dat als eerste tegen iemand zeggen, is niet bepaald aanbevelenswaardig. Vandaag kijken we met elkaar naar een gelijkenis over vergeven. En we kijken niet naar het hele onderwerp, want dan ben ik nog 3 dagen bezig. Dus de vraag is, wat leren wij vandaag uit de gelijkenis in Matteüs 18? Want daar staat een gelijkenis over vergeven en daar kunnen wij iets uit leren. Ik ga het u voorlezen, ik heb het op de sheet gezet. Het komt uit de MBV 21 vertaling. Deze gelijkenis die Jezus vertelde. Daarom is het met het koninkrijk van de hemel als met een koning die afrekening wilde houden met zijn dienaren. Toen hij daarmee begonnen was, bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent, ongeveer 204 ton aan gewicht, dat zijn mijn eigen woorden, schuldig was. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moest worden, zodat de schuld kon worden ingelost. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Zijn heer kreeg medelijden, hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van zijn mededienaren die hem 100 denarii, 1 dagloon, schuldig was. Hij greep hem bij de keel en zei, betaal me alles wat je me schuldig bent. Toen wierp deze zich voor hem neer en smeekte hem, heb geduld met mij, ik zal je terugbetalen. Maar hij wilde daar niet van weten. Integendeel, hij liet hem gevangen zetten tot hij de hele schuld zou hebben afbetaald. De andere dienaren hadden gezien wat er gebeurde. Ze waren zeer ontdaan en gingen naar hun heer om hem alles te vertellen. Daarop liet de heer hem bij zich roepen en hij zei tegen hem, je bent een slechte dienaar. Heel die schuld heb ik je kwijtgescholden, omdat je me erom smeekte. Had jij dan geen medelijden moeten hebben met je mededienaar, zoals ik medelijden had met jou? En zijn heer was zo kwaad dat hij hem in handen van de folteraars gaf, tot hij de hele schuld zou hebben terugbetaald. Zo zal mijn hemelse Vader ook ieder van jullie behandelen die zijn broeder of zuster niet van harte vergeeft. Hier is een gelijkenis waar we iets uit kunnen leren. En dan wil ik eerst iets algemeens zeggen. Een gelijkenis is een verhaal met een vergelijking. En meestal zit er in dat verhaal één of twee punten die slaan op die vergelijking. En dan een waarschuwing van mij, maar ook van heel veel bijbelgeleerden. Stop geen tijd in het blijven uitpluizen van elk onderdeel, elke persoon, elk item in het verhaal. Daarvoor is een gelijkenis niet bedoeld. Ik heb zeer vreemde uitleggingen gelezen, omdat mensen aan de slag gaan met zo'n gelijkenis en elke persoon, elke gebeurtenis, elk item proberen uit te leggen wat het betekent en hoe je ermee om moet gaan. En bijna altijd klopt het helemaal niet. Dat is niet de bedoeling van de gelijkenis. Een gelijkenis is een verhaal waarbij één of twee punten zitten die de vergelijking aangeven. Zoals hier. Het gaat over vergeven. Als we werkelijk deze gelijkenis helemaal zouden uitpluizen, dan zou je tot hele rare conclusies komen. Want aan het einde wordt de ene dienstknecht door de Heer gevangen genomen en gefolterd. En ja, er is geen vergeving. En als we zouden denken, oh, dat is zeker God. Nou, dan hebben we wel een hele vrede, boze God. Nee. Dus we hebben wijsheid nodig en goede Bijbeluitleg om te zien wat wordt er eigenlijk precies met deze gelijkenis bedoeld. En eigenlijk is het in deze gelijkenis zijn het maar een paar punten. En ik geef ze meteen weg en dan kan ik er nog wat over zeggen. Wat wil deze gelijkenis ons leren? God vergeeft ruimhartig. Dat zien we in de man die vergaf, heel veel. We zien ook dat het belangrijk is dat mensen onderling elkaar vergeven. Intermenselijke vergeving. En aan het eind zien we een oordeel. Maar daar wil ik vanmorgen niet overheen stappen, maar ik wil daar ook niet alle nadruk op leggen. Het gaat vooral om God vergeeft ruimhartig. En dat koppel ik ook aan het feest van deze zondag. Vergeving is ons allemaal ruimhartig geschonken. Feest. Daarom zingen we vandaag vrolijke liederen. Er is feest, want wij zijn vergeven. De een die voelt dat misschien een beetje meer. Ik zeg, nou, ik heb wel een heleboel op mijn kerfstok staan of hoe ik vroeger geleefd heb. Oh. God heeft vergeven en er is zoveel ruimte en blijdschap gekomen. En de ander zegt, mooi hoor, maar ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat mijn zonden zijn. En wat mij vergeven moet worden. Nou, op momenten van inkeer en bezinning, zoals in deze 40 dagen tijden, komen wij soms wel op het spoor van, hé, toen heb ik gefaald, toen heb ik iets verkeerds gedaan, toen heb ik iets nagelaten wat ik eigenlijk had moeten doen. Dus er komt, denk ik, voor ons allemaal wel dat moment van, ja, ook ik heb gezondigd, maar ik ben vergeven. En nogmaals, daar wil ik echt vanmorgen de nadruk op leggen. Ik heb de gedachte van God vergeeft en wij moeten, mogen ook vergeven, verbonden met een tekst uit Efeze 2 vers 10. En dat is niet de eerste keer hier op zondagmorgen dat ik deze tekst aanhaal. Maar ineens zag ik dat die tekst ook te maken heeft met vergeven en mij helpt om die weg van vergeving te gaan. Hoe kunnen wij leren om te vergeven? Sommige dingen, daarvan denk ik, ach, op het moment zelf kan het heel pijnlijk zijn, maar het gaat voorbij en je haalt je schouders op en je lacht er later om. Ik moest denken aan een situatie van toen ik zelf een kind was en ik met mijn zusje bij een tante ging logeren en wij met kleurpotloden het hele vloerkleed hebben bedorven. Paars, ik weet het nog zo goed. En mijn tante was natuurlijk boos. En toen mijn vader ons aan het eind van de week op kwam halen, toen zei hij tegen mijn tante, heb je nog extra onkosten moeten maken? Nou, zei mijn tante, ja, mijn hele vloerbedekking is bedorven. Oh, ja, en dan moet ik nieuwe vloerbedekking kopen. Kan ik meebetalen, zei mijn vader. Ja, en hoe ze dat hebben afgewikkeld, weet ik niet. Daar was ik nog te jong voor. Ik moet vaak aan dit verhaal denken. Waarom? Omdat er moest iets vergeven worden. En tegelijkertijd denk ik, ja, het ging om een vloerkleed. Het kan heel belangrijk zijn. Soms in ons huis is iets kapot of iets is beschadigd of iets is kwijt. Is dat nou werkelijk zo zwaar? Is dat nou werkelijk zo erg? En meestal na een paar jaar of misschien na een paar weken zeggen we, nou ja, het zij zo, ik kan er overheen stappen. Maar, u zult het met me eens zijn vanmorgen, dat er ook allerlei situaties zijn in het leven die heel, heel, heel diep ingrijpen in het leven. Ik moet denken aan zaken als verkrachting. Ik moet denken aan zaken als mishandeling. Ik moet denken aan mensen die hun baan zijn kwijtgeraakt en dat niet verdiend hadden. Maar door intriges onderling met het personeel. En die ene persoon aan wie ik denk heeft nooit meer een goede baan gevonden. Dat zijn dingen die er diep ingrijpen. Moet ik dat ook vergeven? En toen ik hiermee bezig was, moest ik ook denken aan de oorlog. Tweede Wereldoorlog, ik zei u de vorige keer al, ik heb daar de laatste tijd een paar boeken over gelezen. En dan sta ik er iedere keer weer versteld van wat er allemaal gebeurd is. Over de afschuwelijke dingen die mensen elkaar hebben aangedaan. En een van de dingen die mij altijd heel diep raakt, is als mensen elkaar verraden. Waardoor de ander gedood wordt. We hebben misschien het verhaal een beetje gevolgd van het boek van Anne Frank. De dader van het verraad was gevonden. Gelukkig is dat nu tegengesproken. Zijn er mensen opnieuw gaan zoeken naar wat is de waarheid daarachter. Misschien vinden we nooit de dader van het verraad. Maar ik weet wel dat daar waar verraden is, dat dat zo'n diepe wond slaat. Het heeft misschien je leven gekost, of je carrière, of je huwelijk. Vergeven. En dan moest ik ook natuurlijk, kan niet anders denken aan de mensen in Oekraïne. Als ik sommige van de verhalen hoor en lees, denk ik, moet ik nou tegen die mensen gaan zeggen, je moet wel vergeven hoor. Iemand zei van de week op de huiskring. Ja, die en die zei, je moet Poetin vergeven. Wat vind jij nou, Connie? moet ik Poetin vergeven? Nou, ik heb daar niet echt op geantwoord, omdat ik eigenlijk denk dat voor dit moment dat we leven, ieder van ons genoeg heeft aan zijn eigen stukje. Een vriendin van mij die heel veel bijbelvertaalwerk heeft gedaan, die zei altijd, kijk naar die tekst, voor wie is die geschreven? En als we leren dat we moeten vergeven, dan is het niet de vraag, moet ik Poetin vergeven? Maar de mensen in mijn leven die dingen kapot hebben gemaakt, die me dingen hebben aangedaan, kan ik die vergeven? Ik laat nog een keer de tekst zien uit Efeze 2, want hij is het die ons gemaakt heeft tot wat wij nu zijn. In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Wij zijn in Christus Jezus geschapen en wij, dat zegt Paulus zowel tegen Joodse mensen die christen zijn geworden, als tegen heidense mensen die christen zijn geworden. Wij zijn allemaal nu in Christus Jezus geschapen. En de vraag is, waartoe? Om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid. Vroeger heb ik allerlei bijbelstudies gehoord over de weg van de goede daden. En God had ze al van tevoren voorbereid. Ik heb die preek vorige keer gegeven. Ik ga dat niet nu herhalen. Maar door meer studie en meer lezen in het woord heb ik geleerd, heel die Efezebrief, die hoort bij elkaar, alle 16 hoofdstukken. En als ik me afvraag wat voor goede daden, dan vind ik die goede daden in de brief aan de Efeziërs. En vooral als je doorleest hoofdstuk 4, 5 en 6, dan komen we die goede daden tegen. Een hele lange lijst. En ik heb er een paar opgeschreven om u het gevoel te geven. Kijk, het gaat over allerlei dingen. De eenheid bewaren, je aan de waarheid houden, de leugen afleggen, de zon niet laten ondergaan over je boosheid. Goed voor elkaar, vergeef elkaar, niet stelen enzovoort. Dus als we willen zoeken naar de goede werken, waartoe God ons heeft bereid, doordat wij in Christus Jezus zijn, dan kunnen we heel goed de hele Efezebrief lezen. En dan vinden we allerlei aanwijzingen. En een van die aanwijzingen is ook, vergeef elkaar. En dit maakte voor mij iets duidelijk. Anders ga je zo, wat ik aan het begin zei, je zo concentreren op, heb je al vergeven, heb je al vergeven? Alsof dat nog eens een extra wet is. Iemand zei tegen mij, ja, ik heb al zoveel moeite met de dader. Maar nu word ik ook nog schuldig verklaard omdat ik nog niet vergeven heb. Zo kan het als een, ja, als een korset, als een geweer op je afkomen. Gooi maar weg? Nee. Vergeef elkaar. Het hoort er wel bij, maar het is één van de goede daden die voortkomt uit het leven met Christus. En dat is wat ik uit de Efezebrief heb geleerd. Dat de goede daden, dat is niet een lijstje. Paulus maakt een lijst om ons op weg te helpen. Maar het gaat erom dat wat belangrijk is voor mijn leven, voor mijn leven met de naaste, krijgt dat zijn plaats? En hoe krijgt dat zijn plaats in mijn leven? Om de anderen vergeven. En ik mocht leren dat in de relatie met Jezus mijn liefde voor hem groeit. Ga ik ook leren loslaten en leren vergeven. Dus we beginnen er niet mee en een zwaard boven iemands hoofd, heb je al vergeven. We gaan naast iemand staan, als dat al moet. Misschien moeten we iemand nog even op zichzelf laten. En we gaan met iemand de weg van vergeving. Waarom dan? We weten allemaal wel, vergeven maakt jezelf vrij, maakt je vrij in je relatie met anderen. Dus het is wel belangrijk, maar ik wil het ontdoen vanmorgen van een wettisch iets. Ik wil het brengen in de vrijheid. Dit is een mogelijkheid van een goed werk dat God in en door jou bewerkt. En ik denk dat we er allemaal mee te maken hebben. Ik kan niet zeggen, nou, ik heb iedereen altijd vergeven. Want ik weet dat sommige situaties zo lang en pijnlijk zijn, dat als je niet oppast, ze je helemaal pakken. En het is niet de bedoeling, maar de vrijheid komt niet doordat iemand je een zwaard boven het hoofd houdt, maar doordat iemand met jou de weg wil gaan van overgave, van loslaten, van het oordeel is aan het einde. God is niet zoals de koning hier uit het hoofdstuk, uit de gelijkenis. God vergeeft, maar helemaal aan het einde van de tijd zal er een afrekening zijn. Maar daar hoef ik me nu niet mee bezig te houden. Voor mij is de opdracht om de goede werken te doen, die Christus al voor mij bereid heeft door zijn offer. En vergeven hoort daarbij. Een paar opmerkingen nog over vergeven en dan sluit ik het af, want het is niet een hele lange boodschap vanmorgen. Ik heb u niet heel veel nieuwe dingen over vergeven verteld. Ik zeg u, vergeven hoort erbij. Op een manier waarin God bij mensen komt en hen de tijd geeft. Vergeven heeft te maken met niet het houden van de wet, maar onze relatie met Jezus. Onze relatie met Jezus, de liefdesrelatie tussen hem en ons, stelt ons in staat om te vergeven. Genade ontvangen. We hebben allemaal vanmorgen, zoals we hier zitten, genade ontvangen. Ik kreeg van de week een brief van iemand die om vergeving vroeg. Dat doet je goed. Maar nu moet ik nog. De uitdaging blijft daar. Maar ik begin bij de vergeving van God. Genade overvloedig. We hebben genade ontvangen en we mogen ook anderen genade betonen. We mogen de genade doorgeven. Dat is, ik noemde dit, deze overdenking, het is een gave, maar het is ook een verantwoording. Want je bent vergeven. God stelt je in de vrijheid en als je helemaal vrij wil zijn en daar naartoe wil groeien, dan mag je ook anderen vergeven. Relaties, in relaties kunnen we delen. Ja, je kan makkelijk zo zeggen, ja hoor, ik vergeef iedereen, maar het werkt pas in een relatie. En ik heb gezien dat, ja, in het huwelijk, ouders, kinderen, gemeenteleden onder elkaar. Er zijn altijd weer situaties die om vergeving vragen. We kunnen niet zeggen, ja, in mijn huwelijk, hij heeft dat gedaan, zij heeft dat gedaan, nou is het klaar. Er komt een moment van toenadering en vergeving en verder gaan. En dat gaat altijd maar door, dat stopt nooit. Nou kijk eens, we hebben in ieder geval licht in de duisternis. We gaan altijd maar door met leven met de ander. En ik las een heel mooi boek, dat is al heel lang geleden, over het huwelijk. Dat ook in het huwelijk steeds weer situaties terugkomen van de ander vergeven. Ja nou hoor, ik denk niet aan mijn man, ik denk aan, nou. die persoon van vroeger. Maar het is ook je man, het is ook je vrouw, het is ook je kind. Het zijn situaties die steeds terugkomen. En waarom dan? Omdat uiteindelijk vergeven jezelf ook vrij maakt. Dat vind ik het mooie. Je wordt zelf vrij en kunt gemakkelijker met dingen omgaan in het leven, omdat je vergeving hebt ontvangen, maar omdat je het ook kon doorgeven en uitdelen. Deze gelijkenis leert ons, God vergeeft ruimhartig, van harte. En deze gelijkenis leert ons, ga heen en doe even zo. Maar God weet heel goed dat veel daarin een proces, een weg is. Ruimhartig vergeven. Heer, help me maar. Mijn laatste zin is, als we dat beseffen, dat wij zelf vergeven zijn en dat God ons bij de hand neemt in de relatie met Jezus om anderen te vergeven, dan is dit werkelijk een dag van vreugde. Want de vergeving heeft te maken met het kruis. Wat zijn we rijk. Wat zijn we geweldig rijk. Vergeven. Om anderen weer te vergeven. Ruimhartig. Amen. De laatste bladzijde heeft het niet gehaald, maar dat geeft niet. Ik denk dat u mij wel begrepen en verstaan hebt. Laten we eerst bidden. Misschien zegt u, ik heb al zo vaak een preek over vergeving gehoord. Vandaag was die niet voor mij. Prima. Ik weet in ieder geval dat die voor mij was. Want er zijn nog altijd mensen die mij zo diep gekwetst hebben dat ik daar mee klaar moet komen. En God geeft genade en heeft ook geduld. Maar dan mag ik steeds weer terugkijken naar dat kruis. Hij heeft mij ruimhartig, veelvuldig vergeven. Amen. Heer, ik dank u daarvoor. Ik dank u dat als ik het niet meer zie zitten, of als ik nog worstel met mensen of situaties, dat ik mag weten, u heb mij vergeven. De weg is vrij naar de Vader. En aan de hand van de Vader mag ik door Jezus Christus leren om in goede werken te wandelen. Ook in het werk van vergeving. Genees mij, genees ons en help ons om die weg te gaan. Wij danken u voor de ruimhartige vergeving die u ons gegeven hebt. En help ons om ook zo met anderen om te gaan. De ene situatie is moeilijker dan de andere. Ik besef dat heel goed. En we hoeven ook niet elkaar de maat te nemen. Maar we mogen onze hand uitstrekken naar u. En geloven dat u met ons heel de weg, ook de weg van vergeving, wilt gaan. Dank u wel. Heer, ik heb al gezegd, maar ik zeg het nogmaals in mijn gebed. Ik wil het niet een ander opleggen. Als ik denk aan de mensen nu in oorlogssituaties, wat hun wordt aangedaan, dan zwijg ik stil en dan bid ik. Geef hen genade om met het leed en het onrecht om te gaan. En wij bidden u nogmaals, stop het geweld. Dat mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn, mogen gaan inzien dat dit nooit uw bedoeling is in de omgang met andere mensen en volken. Geef ons uw vrede heel diep van binnen. In Jezus' naam. Amen. Ik zei u al, ik was een beetje aan het lezen in de teksten. voor vandaag, wat hoort er bij de vierde Lijdenszondag. En ik kijk ook altijd naar de kleuren, welke zijn er nodig. Ook omdat ik vanavond naar Bovenwegen moet. En ik daar weer goede kleuren moet gebruiken in de kerkdienst. En toen las ik dat deze zondag, de vierde Lijdenszondag, in heel veel kerken de kleur paars gebruikt wordt, zoals in alle Lijdensweken. Maar op deze zondag, omdat het ook een zondag is van vreugde, lichtroze. En toen Pop binnenkwam met de bloemen, dacht ik, daar zijn ze. De lichtroze bloemen die zeggen vreugde. Ondanks vreugde. Halleluja, we kijken uit naar de finale, de eindoverwinning. Dank u wel. Wees bij allen die lijden, onze zieken, mensen in oorlogsgebied. Heer, ontferm u. Dank u voor een toekomst met u en bij u. Zo mag ik jullie laten gaan in de vrede en de genade van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen. Amen.